Hallo luisteraars, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Stay Home Dad podcast. Deze keer in het Nederlands, zoals je meteen al zult horen. Dus my apologies to the international crowd, this time it will be in Dutch. But next time we're back to English. But today I have a Dutch guest, so that's why. Ik heb vandaag een medevader tegenover mij zitten. Niet zomaar eentje. Dit is een vader die zelfs een boek heeft geschreven over vaderschap. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Robin.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Introduceer jezelf even kort. Wie ben je en wat doe je?
Ja, mijn naam is Robin van Tilburg. Ik ben vader van twee dochters. Ik woon samen met mijn vriendin in Breda. Daarnaast ben ik journalist en tekstschrijver op zelfstandige basis de afgelopen jaren. En heb ik inderdaad pas recent een boek geschreven over vaderschap. En dat wat eind deze maand uitkomt.
Eind deze maand. We leven nu in nazomer 2020. Ja. Een bewogen jaar natuurlijk. Waar gaat het boek over? Vaderschap is natuurlijk een breed onderwerp.
Ja, ik heb echt het boek heet Kickstart je vaderschap. Nou, zoals de titel doet vermoeden, gaat het over het begin van het vaderschap. Omdat daar in mijn optiek nog te weinig over wordt verteld, wat ook belangrijk is om gedeeld te worden. Okay. Misschien een klein beetje backstory erbij, wat misschien goed is.
Heel graag.
Ik ben een aantal jaar geleden zelf vader geworden. Mijn oudste dochter is nu 6. Mm-hmm. En tijdens de zwangerschap hebben we samen met mijn vriendin besproken van hoe zouden we het willen regelen. En daarbij kwamen we al snel tot de conclusie dat we het zoveel mogelijk zelf wilden opvangen, de zorg voor onze dochter. En mijn vriendin die had op dat moment een baan waar ze als een vis in het water was en daar graag nog meer uit wilde halen. Ik had op dat moment had ik een baan, maar dat voelde als werk, niet zozeer als passie. Mm-hmm. Dus eigenlijk heel op natuurlijke, organische wijze voor gekozen dat ik dan sowieso de eerste 5 à 6 weken na de geboorte thuis zou zijn. En daarna een nieuwe baan zou starten voor 2 dagen in de week. Om te gewoon de eerste paar maanden aankijken hoe dat ging. Dus naast een baby wordt ook een gezin geboren, dachten we. Dus laten we gewoon kijken hoe dat gaat. En eigenlijk gaandeweg, de eerste paar weken na de geboorte van Emily, de oudste dochter. Toen dacht ik al gelijk van dit is gaaf. Ik wil hier ook de komende tijd zo min mogelijk van missen. En ook het feit dat we dit samen konden doen, samen ontdekken en samen groeien, dat ouder worden en ouder zijn. Ja. Dat voelde zo goed. Dat we ook daarna dachten, nou, ik vind het wel goed zo. Dus eigenlijk, lang verhaal kort. De komende 3,5 jaar daarna ben ik nooit meer dan die 2,5 dag gaan werken. En terwijl mijn vriendin wel bij Verlagen wel wat meer moest werken, ook een aantal jaar fulltime. Maar het feit dat ik dan thuis was en zij aan het werk, dat zorgde bij elkaar voor een hele fijne balans waar we samen als gezin veel tijd samen konden hebben. En dat gaf ons een bepaalde rust die we eigenlijk tot op de dag van vandaag niet op willen geven.
Nice. En dat is meteen misschien wel de reden dat jij hier zit, want dat is een verhaal wat bijna een carbon copy is van mijn verhaal natuurlijk. Zeker voor de mensen die vaker naar deze podcast luisteren, dat is ongeveer ook hoe ik tot het thuisvaderschap gekomen ben. Mm-hmm. Ik maak dan YouTube-video's en podcast in plaats van de 16 uur werken, maar het komt in principe op hetzelfde neer. Dus we hebben wat dat betreft heel veel gemeen. Heeft dat die keuze zeg maar, die je gemaakt hebt met je vriendin destijds, heeft dat uiteindelijk nu 6 jaar later geleid door dat boek ook?
Ja, terugkijkend is dat inderdaad het zaadje dat toen werd geplant uiteindelijk tot het boek geresulteerd. En meer de afgelopen tijd heeft natuurlijk heel erg in het teken gestaan van de uitbreiding van het vaderschapsverlof in Nederland. Na decennia lang 2 dagen betaald na de geboorte van het kind, bijna 5 dagen. En nu heb je met een aanvulling van het UWV de mogelijkheid om alles bij elkaar tot 6 weken te kunnen zijn. Wat mij opviel in de discussie, rondom het verlof ging het heel vaak over wie gaat dat betalen, waar komt de rekening te liggen. Werkt het voor middelgrote bedrijven en is het loyaal naar je collega's toe, want je zadelt ze op met meer werk. En omdat ik de afgelopen jaren ook veel heb gelezen over vaderschap, ook wetenschappelijke stukken, omdat voor mijn gevoel boeken over vooraanstaande vaders niet altijd toereikend waren bij wat ik wilde horen en weten. Begon ik te lezen over het belang van betrokken vaderschap, de voordelen daarvan en ook wat het doet op vlak van hechting, maar ook het de algehele balans, het welzijn van een gezin. En dat waren onderwerpen die vond ik echt ontbreken in de discussie. Er werd heel erg gekeken naar wat kost en niet zozeer naar wat levert het op.
Ja.
Omdat ik zelf hele fijne ervaringen daarmee had en ook vaders in mijn omgeving hadden die daar vergelijkbare ervaringen mee hadden. Het leek me mooi om ook, het zou mooi zijn als er een boek zou zijn, had ik zelf achteraf gezien ook wel willen hebben, die zou aangeven hoe waardevol het zou zijn voor jou als vader om er de eerste weken juist te zijn. Want de eerste week is niet alleen praktisch zodat je partner kan herstellen van de bevalling of keizersnee, maar ook omdat het in die eerste weken bepalend zijn voor hoe het in de jaren daarna gaat. En er komt ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek die daar tot dezelfde conclusie komt. Dus ik dacht, het leek me wel mooi om daar een mooi integer document van te maken met mijn eigen ervaring, maar ook de ervaringen van meer dan 10 andere vaders die zijn geportretteerd. In combinatie met de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. om te laten zien van ja, als je je vaderschap een kickstart geeft, als het ware, vandaar de titel, dan leg je een ijzersterke, solide basis waar je nog als gezin jaren daarna van kan profiteren. Dus dat is ja, het doel met het, wat ik met het boek hoop te bereiken.
Dus het is eigenlijk het boek wat jij gemist hebt?
Ja, daar komt het wel op neer. Dat staat ook wel grappig, staat ook in het voorwoord inderdaad. Ja. Dat is inderdaad het boek wat ik achteraf zelf had willen lezen toen ik zelf vader werd. Want ik denk ook, gelukkig waren mijn vriendin en ik zelf, in staat klinkt ook zo, maar in ieder geval we waren ons van bewust wat we wilden en hebben er ook naar gehandeld.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor, en zeker in de maatschappij waarop de vader vooral wordt gezien als kostwinner en dat de patronen redelijk helder zijn, vaak heel duidelijk. Niet iedereen komt daar op dat moment mee in aanraking. Ik denk dat die bewustwording weer heel belangrijk is en kan helpen met het keuze maken als gezin waar iedereen zich in kan vinden.
Ja, als je zegt, dat is een mooi bruggetje misschien, dat die discussie voor het vaderschapsverlof heel erg is wie gaat het betalen. Denk je dat de discussie die in het gezin plaatsvindt eigenlijk dezelfde discussie is, maar op een kleinere schaal? Want het is natuurlijk heel vaak, kind is hier, baby komt eraan, hoe gaan we dit betalen? Hoe gaan we met inkomen om? Hoe gaan we met werktijden om? Betaling, hypotheek, dat soort dingen. Het is eigenlijk dezelfde discussie.
Ja.
Wie gaat het betalen? En dan haal je dus wederom in dezelfde vorm, verlies je dus uit het oog wat dus eigenlijk belangrijk is. Van wat je zegt, dus, genoeg onderzoeken die laten zien hoe belangrijk het is als vader om aanwezig te zijn juist in het begin. Maar als je dus veel meer gaat kijken naar wie gaat het betalen, hoe gaan we het eigenlijk doen, dan verlies je dat dus compleet uit het oog.
Exact.
Dus het is eigenlijk hetzelfde principe.
Ja.
Huh. Ik heb zelf zeg maar datzelfde gesprek gehad met mijn vrouw toen we aan het eerste kind begonnen. Zeg maar, van, ja, hoe gaan we het eigenlijk invullen en wat is belangrijk? En eigenlijk net als jij tot dezelfde conclusie gekomen, we moeten het vooral zelf gaan doen. Hoe heeft het uitgepakt voor jou? Want je zegt, de rust die je wenste op dat moment dat je de beslissing hebt genomen van we gaan minder werken. En jij gaat 6 weken thuis blijven. Met het oog van we gaan rust creëren en stabiliteit creëren. Is dat gevoel waar geworden?
Ja, absoluut. Er werd ook steeds met de week werd dat meer bevestigd, dat gevoel. Want van tevoren, want inderdaad, we hadden ervoor gekozen om de eerste periode, in ieder geval de eerste 6 weken, helemaal thuis te cocoonen, te wennen aan elkaar en het uitbreiding van het gezin. Daarna 2 dagen per week werken, met het idee dat ik uiteindelijk wel meer ging werken. Want vooral de financiën, dat zat ik wel mee. Dat gaf ook wel stress. In die zin, dat van, in mijn hoofd zat ik zo vast, we moeten allebei fulltime werken. Dat is ons inkomen wat we gewend zijn. En minder voelt dan niet goed, want ja, dan gaat het.
De bankrekening gaat achteruit.
De bankrekening gaat achteruit. Alleen toen een tijdje onderweg waren, je gaat een andere keuze maken. Je hoeft niet, soms als je met z'n tweeën bent, ga je uit gemak, ga je uit eten of andere dingen. En met zo'n kleintje, is dat sowieso niet altijd even praktisch om het
nee, te gaan. Zeker niet.
En dan ga je denken van, als we het zo doen, dit voelt voor ons heel prettig in deze levensfase waar we nu in zitten. En dat aan het eind van de maand houden we met dit inkomen, met 1,5 verdienmodel eigenlijk, zoveel over. Ja, waarom zou ik dan weer meer gaan werken?
Wat is de meerwaarde?
Hebben we meer geld? Heb ik minder tijd met mijn dochter? En hebben we als gezin gewoon meer stress, meer geregeld, meer gedoe? Wat weegt zwaarder? Ja, je kan het zien als een terugvallend inkomen. Maar wij zagen het meer als een investering in herinneringen. En dat is iets waar we tot op de dag van vandaag nog steeds blij mee zijn. Terugkijkend, maar ook nog iets waar we nog altijd scherp op proberen te blijven.
Ja.
Inmiddels, ik ben toen een aantal jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ook met dit idee van om die vrijheid vast te houden. Alleen je merkt toch op een gegeven moment als de zaken gingen goed, opdrachten worden meer en ook een bepaalde periode wat meer gewerkt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar je wilt even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Maar eigenlijk na een tijdje ook weer besloten van nee, dit was niet de bedoeling.
Was het niet.
Het voelde, ik wil gewoon ook die tijd thuis hebben.
Ja.
Dat is inmiddels een tweede dochter. Dus uiteindelijk toen weer opnieuw eigenlijk voor gekozen van nee, we gaan gewoon weer even terug naar de tekentafel. Wat werkt voor ons? Dus inderdaad, die financiën, dat zie je ook dat dat voor vaders de grootste reden is om niet voor verlof te kiezen om uiteindelijk minder te gaan werken.
Ja.
Dat er terugval in financiën. Alleen, ik denk ook als je eenmaal ondervonden hoe het voor jou werkt in de praktijk en wat voor geluk je eruit haalt, dat de financiën, dat er ook meerdere mogelijkheden zijn dan wel of niet minder werken.
Ja.
En dus, ik denk als je het hebt ervaren waar je blij van wordt en waar je niet minder blij van wordt, dat je op basis daarvan ook keuzes kan maken die wellicht meer passen bij jullie situatie.
Ja, zonder dat je dus alleen maar naar de bankrekening kijkt.
Exact.
Denk je dat dat... dit gaat trouwens een podcast worden waar we het heel veel eens zijn. Want ik ben het... het is bijna alsof je een podcast in de spiegel gaat doen.
Vinden waar we het niet eens zijn.
Ja. Wat ik vaak zie is dat mensen zeg maar niet die gelegenheid nemen voor zichzelf en ook niet de tijd nemen om zo'n reflectiepunt in te bouwen. Of dat nou is bij de geboorte, of een week daarna, of 6 weken daarna, maakt er uiteindelijk niet zo heel veel uit. Maar die eigenlijk niet de tijd nemen om daarover na te denken en echt keuze te maken. Denk je dat dat een cruciaal onderdeel zou moeten zijn, misschien met weer zo'n ding, maar dat eigenlijk zeker vaders, maar gezinnen aan zich, bij een kind eigenlijk echt moeten gaan zitten naar de tekentafel, wat je zegt, van, nou, wat is echt belangrijk voor ons? Waar worden we nou echt blij van? En wat kunnen we proberen om het anders te doen of beter te doen of te ervaren of wat dan ook? Denk je dat dat een belangrijk punt is voor mensen?
Ja,
wat te overslaan?
Ja, ik denk het wel. Dat blijkt ook uit de gesprekken die ik met de verschillende vaders en gezinnen heb gehad. Het is juist, omdat op het moment, je bent allebei druk met werk, er komt een kindsopkomst. En dan hebben stellen heel erg de neiging om in de actiestand te schieten.
Ja.
Want er moeten lijstjes afgevinkt worden, er moet een baby uitzet in huis gehaald worden. Wat je wil het beste voor je kind, dus alles moet er alles voldoen. En wat dan vaak verloren gaat, en ook alle drukte met werk en alles daaromheen, is dat je niet stilstaat bij, wat betekent het eigenlijk, vader worden of ouder worden of gezin worden. En juist om even uit te zoomen, van god, wat betekent het en wat voor ouders willen we zijn, wat voor opvoeding willen we ze meegeven, ja. Wat vinden wij belangrijk. En dat je ook nadenkt van, wat vond ik vroeger zelf fijn als kind, wel of niet. En als je in die modus zit van alle dingen regelen, in combinatie met werk, afspraken allemaal daaromheen, dan schiet dat er heel vaak bij in. En
ja.
Het gevaar is, wat ook uit die gesprekken blijkt, als je dat niet goed in kaart hebt gebracht wat je wil, en er komt een kindje dat in één keer een mega aanslag is eigenlijk op,
ja, ja, op je levensstijl.
Op je levensstijl, maar ook op je energielevel, je gebrek aan slaap, doet ook heel gekke dingen met je. Ja, probeer dan maar eens goed te kijken.
Objectief naar je situatie te kijken. Ja, ja, ja,
dan is het vaak van, oké, we moeten nu gewoon, willen misschien wel anders, maar goed, nu geen tijd voor, geen energie, dus we gaan maar door. En voor je het weet ben je een aantal jaar verder, waarbij je niet dat reflectiemoment hebt gehad.
Ja.
Dus dat, ja, dus inderdaad, wat je zei in het boek, gaat ook heel erg over om eigenlijk de bepaalde, tijdens de zwangerschap al, een opening voor een gesprek te creëren, dat je samen gaat kijken, wat is onze ideale situatie? En welke vragen moeten we voor onszelf opnieuw beantwoorden om ervoor te zorgen dat we ook daarna handelen zonder te worden meegenomen in het hectische leven met een jonge gezin?
Ja, is het, we hebben natuurlijk voor deze podcast al eventjes gedachten zitten uitwisselen. Mm-hmm. Denk je dat veel vaders bang zijn om die stap te nemen? Want je hebt natuurlijk, je zei net al iets van, ja, de maatschappelijke normen. De man is de inkomstenwinner, de broodwinner. Mannen verdienen meer over het algemeen, hebben vaak al een langere carrière dan een vrouw op dat moment, dat het eerste kindje komt. Ja. Denk je dat het misschien ook een soort angst voor het onbekende, als je het zo wil noemen, is? Van, oké, dan wordt mijn status aangetast, iets in die richting?
Ja, ik denk zeker dat meespeelt. Wat je ook ziet uit een recent onderzoek uit 2019, kwam ook naar voren dat de twee grootste redenen van vaders om niet minder te gaan werken, is terugvallend inkomen. Maar de belangrijkste was nog dat het schadelijk kan zijn voor de carrière.
Oeh.
En dus inderdaad vanuit de werkgever, of als je bijvoorbeeld aangeeft, ik wil minder werken om voor mijn kinderen te zorgen, dat afbreuk doet aan de loyaliteit naar je collega en werkgevers.
Wordt als zwak gezien.
Ja. En de opmerkingen die de vader soms, die sprak voor dit boek, af en toe van een werkgever hadden gehoord ook. Van ja, zo werkt dat hier niet. Of een beetje soort wat je zou kunnen zien als een verkapte bedreiging. Van weet je zeker, want dit zou nou wel de schade kunnen zijn voor je carrière. Ja, en als je daar vervolgens in de media en op alle fronten hoort en elke keer wordt bevestigd in dat je als vader niet zozeer iets met een baby kan, dat de moeder de betere verzorger is omdat ze het kindje heeft gedragen. Ja, dan zijn allemaal, als je elke keer op die manier wordt geprikt, ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan of samen van overtuigd bent van nee, dat je het anders wil gaan doen.
Ja, dus die stereotype rolbevestiging is continu aanwezig.
Ja, dat is wel wat ik om me heen hoor inderdaad. Van mensen, dat mensen daar wel, ja, het raakt je toch. Je wordt toch aan het twijfelen. Ook al weet je van, als gezin willen we dit.
Ja.
Maar je moet wel heel veel weerstand bieden aan al die beren die op de weg zijn.
Hoe doe je dat zelf? Want ik heb in principe dezelfde situatie. Weet je? Ik heb dat ook vaak genoeg gehoord. Van ja, je carrière gehad en je pensioen gehad. En je mannelijkheid. En verzin het allemaal maar. Het zal je ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Hoe ga jij daarmee om? Sta je dus daar nog sterk in je schoenen dat je dat van je af laat glijden van, hey, wij doen het anders dan jij, prima? Of is dat een interne worsteling af en toe?
Een leuke vraag. Nee, toen de eerste was geboren, dus 6 weken thuis, daarna ben ik 2 dagen in de week gaan werken. Dat heeft wel een half jaar geduurd dat ik echt moest wennen. Ook mijn vriendin was kostwinner,
ja.
Ik niet. En dat voelde voor mij ergens voelde dat niet goed, want ik wilde zelf ook bijdragen.
Dat wringt.
Dat wringt, terwijl het gewoon eigenlijk idioot is. Want ik was elke dag, ik zorgde ervoor dat mijn dochter, ik zorgde voor eten op tafel, boodschappen, dat mijn dochter goed verzorgd en aangekleed werd. Dus ja, hoezo draag ik dan niet bij? Ja. Dat is iets wat gaandeweg, omdat ik ook zag wat het ons gezin opleverde, hoeveel voldoening ik er zelf uithaalde, begon te halen. Ben ik helemaal van dat idee afgestapt, maar het geeft wel mooi aan hoe hardnekkig in de basis dat idee is, dat je als man maar ook gewoon financiële bijdrage moet leveren aan het gezin. Terwijl het een bijdrage kan op heel veel verschillende manieren. En ook dat eigenlijk betaalde en onbetaalde arbeid, dat je dat op gelijke lijn moet zien, dat het gewoon samen belangrijk is, maar wel mits het gewoon goed voor iedereen werkt. Dus ik vond het wel interessant om zelf te ontdekken dat ik dat toch met die overtuiging ook ergens in mijn hoofd zat. Maar door andere keuzes te maken, ook al voelde dat soms bij vlagen ongemakkelijk, uiteindelijk wel nu kan echt voor 100% kan zeggen, ja nee, ik had het echt niet anders willen doen. En wat ik toen lastig vond of moeilijk, dat is vanuit mijn positie gezien, is dat nu eigenlijk onzinnig.
Ja. Had je dat bij de tweede dan ook heel anders?
Ja, bij de tweede was een mooi proces geweest, want toen eerst vond ik het moeilijk om in inkomen terug te vallen toen ik 2 dagen ging werken, van 5 naar 2. Toen was ik daar aan gewend. Toen dacht ik van, hey, ik heb altijd wel de wens gehad om voor mezelf te beginnen, mede met die kleintjes, om de extra flexibiliteit daarin de gezin te hebben. Maar doordat ik die terugval inkomen eerder had ervaren, durfde ik veel makkelijker deze sprong te wagen. En sindsdien maak ik me ook veel minder druk. Ja, natuurlijk, ieder gezin heeft bepaalde financiële periodes waarbij je gewoon even goed moet nadenken. Maar wat we wel weten is dat we zolang we de kinderen, de dochters centraal houden, van wat willen wij, hoe willen wij met opvoeding doen en willen wij wijze zijn. Als we dat leidend houden, dan komt de rest ook wel goed.
Komt wel goed uiteindelijk. Komt wel goed. Dat is het wel. Nou, het is grappig, ik heb hetzelfde proces natuurlijk doorgemaakt bij ons. Met dezelfde teksten van anderen. Van ja, denk aan je carrière. Oké, denk aan je positie en dat soort dingen. En wij hebben precies dezelfde afweging ook gemaakt. Van, ja, het feit dat ik niet bijdraag aan een nummer op een bankrekening zegt natuurlijk helemaal niets over mijn bijdrage aan het gezin aan zich. Ja, het feit dat mijn vrouw kan gaan werken is mijn bijdrage. Het feit dat zij thuis komt en het eten is klaar, wat je zegt, boodschappen zijn gedaan, kinderen zijn gewassen, naar zwemles gebracht, heen en weer. Het feit dat ik dat allemaal doe, faciliteert haar ook heel erg in wat zij kan doen. En wederom het stukje rust wat we al benoemden in het gezin. Zij kan ook gewoon ontspannen naar de werk. Zij kan ook, mocht er een keer overgewerkt moeten worden, wat dan ook, allemaal geen probleem. Want het is die rust die ik dus thuis bied, geeft haar de rust om dat soort dingen juist allemaal te doen. Ja. Dus ja, precies hetzelfde bij ons. Dat de bankrekening is dan wel niet groter doordat ik iets toevoeg. Maar de bankrekening kan er zijn omdat ik juist dat andere toevoeg.
Ja, nee, precies. Want je geeft elkaar ook de ruimte om te excelleren op de vlakken die je belangrijk vindt. Juist in die eerste jaren, toen mijn vriendin, die kreeg ruimte om mooie projecten te realiseren op werk waar ze heel veel energie van kreeg. Ja. En heel veel waardering voor kreeg, wat haar heel goed deed.
Wetende dat jij alles thuis onder controle had.
Exact. Ja. En een aantal jaar later, toen ik het voor mezelf was begonnen en het best wel een vlucht nam, gelukkig. Toen gaf mijn vriendin mij ruimte om dat verder te ontplooien. Maar verder zijn we wel altijd in gesprek gebleven. Om de zoveel tijd proberen we ook. We hebben geen vaste meeting voor of zo. Maar we proberen wel om de zoveel tijd
Schat, vanavond het whiteboard even pakken. Dan kunnen we even een flowchart maken.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus maar wel van, goh, zijn we nog happy met de situatie zoals die is? En zo ja en nee, moeten we daar iets aan veranderen? En dat gaat nooit zo soepel als ik nu zeg. Ja. Want je hebt altijd met vermoeidheid andere factoren te maken. Maar het feit dat we elke keer wel zeggen, goh, ik heb nu meer hier behoefte aan. Oké, dan gaan we kijken hoe we dat kunnen organiseren. Ja. Dus dat, ik denk dat het wel
een dynamisch proces, zeg maar.
Absoluut. En ook het feit dat je dat echt, maar ook vooral dus bespreekt. Als je maar gewoon gaat in die sneltrein met een jong gezin. Ja, dan
kijk je op een gegeven moment terug van, oh, dat hadden we eigenlijk 3 jaar geleden moeten doen.
Ja, exact. Omdat je dingen te lang laat sudderen. Ja, ja. En dan komen we elke keer weer terug op de fundament wat we toen in de beginperiode met de oudste dochter hebben voorgenomen. Van, dit vinden we belangrijk. Dus daar proberen we ook elke keer weer scherp op te blijven. Ja. Dat we dat weer terug gaan.
Ja, zo doen wij het ook eigenlijk. We hebben dan inderdaad ook het whiteboard, halen we tevoorschijn. Oh, mooi. Zijn er inderdaad fases waar mijn vrouw zegt van, oh, ik heb een gevoel dat ik iets hier moet doen of iets daar moet doen. Ik zeg, nou, oké, dat kunnen we dan organiseren. Inderdaad, het gesprek is vooral erg belangrijk om dat te blijven doen. Wat hoop je dat je boek komt over 2 weken uit?
Nee, 25 september.
25 september van 2020 komt het boek uit. Ja. Wat hoop je dat gaat een vader dit lezen of een moeder of een gezin?
Nee, in principe. De
vader gaat lezen.
De meeste boeken voor aanstaande vaders worden gekocht door
de vrouw. Ja, ja.
Klopt, maar het boek is in principe geschreven, ja, precies, geschreven voor aanstaande vaders.
Okay.
Ik hoop dat het boek bewustwording creëert en vaders, dat ze zich sterk voelen om vanaf dag 1 stevig in hun vaderschap komen te staan. Ja. Dat ze tijdens de zwangerschap lezen, met vragen als wat voor vader wil je zijn, maar ook hoe ga je het als gezin regelen en wat vinden jullie belangrijk. En ook hoe ga je om met de weerstand op de werkvloer, maar ook bij het feit dat bijna alle communicatie rondom zwangerschap en geboorte op de vrouw is
gericht. Ja, zeker.
Als je naar de verloskundige gaan zitten, zo, hoe gaat het met mama? En dat papa er voor spek en bodem bij zit.
Ik ben er ook.
Exact, maar hoe zorg je ervoor dat je, ondanks je dingen, hoe zorg je ervoor dat je toch je plek, klinkt gelijk zwaar, maar claimt.
Afdwingt.
Claimt. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk, doordat je je plek pakt als vader, je positie pakt, is het gewoon goed voor heel het gezin.
Ja.
Je geeft je partner veel minder het idee dat ze het alleen hoeft te doen, dat je het echt samen doet. En je creëert gewoon een basis. En juist die eerste, ja, kort verhaal lang inmiddels. Nee, wat ik echt met het boek wil bewerkstelligen, is dat een vader dat leest en denkt van, oké, dit zijn de tools om de vader te worden die ik wil zijn. En ook dit is een manier hoe ik het goed, of in ieder geval beter, kan neerzetten. Zodat ik ervoor zorg dat ik wel de dingen doe en de vader wil zijn die ik wil zijn.
Ja.
Zonder dat ik word afgeschrikt door allerlei factoren die er voor ons eigenlijk als gezin niet zozeer toe doen.
Ja, ik denk dat dat wel een cruciaal ding is, wat je net al zei, van de bewustwording van je rol als vader moet natuurlijk groeien als het kind helemaal is. Dat is niet iets wat je meteen hebt. Ik had dat niet. Maar het vooraf weten van, oh, er zijn dus ook andere dingen mogelijk. Oh, ik kan dus tegen mijn baas zeggen van, ik wil minder werken. Of ik kan tegen mijn vrouw zeggen van, hey, ik mag die vragen stellen, zeg maar. Dat gevoel van, ik hoef dus niet, zeg maar, de stoere vent te zijn thuis die het eten zeg maar, betaalt iedere keer. Maar ik mag ook de misschien zachtere vader zijn en daardoor inderdaad nee zeggen tegen werk en nee zeggen tegen dat soort dingen.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat voor mensen die, hadden we het net al even over, uit een soort traditioneel gezin verband komen, dat moeilijk is om zulke stappen te maken. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld opgevoed met mijn vader die vanuit huis werkte. Dus voor mij was het heel normaal dat mijn vader meer thuis was dan mijn moeder.
Mm-hmm.
En zo voed ik mijn kinderen ook op.
Ja.
Probeer je ook, zeg maar, het stramien te doorbreken? Juist om vaders de tools te geven, wat je zegt, van, denk erover na, heb dat gesprek. Ben open met wat je voor gevoelens hebt bij het vaderschap. Is dat ook het doel van het boek?
Eigenlijk mooi, want je vat eigenlijk heel mooi het hele boek samen.
Oké, ik heb het niet eens gelezen.
Dankjewel. Als ik hem mag lenen voor de achterflap.
Ja.
Nee, maar precies wat je zegt. Het gaat om bewustwording. Maar ook dat ergens, veel vaders die voelen ergens van, ik wil een bepaalde rol spelen, maar ik voel niet dat ik die ruimte kan pakken of mag pakken.
Ja.
In combinatie met het gevoel van het kostwinnerschap of iets dergelijks.
Is dat een soort gêne, denk je?
Ja, het zal met, ja, wat de afgelopen decennia wel eens gecreëerd. Het zijn dat het wel samenhangt met een soort status. Dat als je, wat je net over in ons voorgesprek zei, dat je zei van, dat je thuis met de kinderen zegt, oh, ga je heel dag boekjes lezen? Jij kan dan gelukkig goed mondig reageren met, ja ik lees
dat doe ik inderdaad.
Dat vind ik super gaaf om te doen.
Ja.
Het levert ook heel veel op. Maar ja, als je gevoelig bent voor die status, dan is het heel lastig om misschien wel te doen wat je eigenlijk zou willen doen, diep van binnen. Omdat je elke keer wordt afgeschrikt door wat er maatschappelijk verwacht wordt. En het boek wil juist heel erg inzoomen op die vraag. Inderdaad, het staat ook bijvoorbeeld in hoe je het gesprek aangaat met je werkgever. Om aan te geven, dit is wat ik belangrijk vind. En als ik als vader en als partner dit kan doen, ook al gaat het alleen maar om die verlofperiode, dan ben ik daarna ook gewoon een fijnere, loyale en hardwerkende werknemer. Dus eigenlijk meer iedereen wint bij betrokken vaderschap. En als een vader zich bewust is van de impact die heeft op het leven van zijn jonge kind, wat een leven lang door kan werken op vlak van hechting. Dat schrijf ik in het boek een beetje, maar ook in mijn eigen onderzoek. Het is bizar hoeveel impact je als vader hebt op het leven van een kind. Ook hoe ze later zelf naar het leven en mensen om zich heen gaan kijken.
En naar het vaderschap.
En naar het vaderschap.
Jazeker.
Dus je bent niet alleen, je voedt ze op, maar je bent ook een voorbeeld. Doe wat je zegt. Kinderen zien niet alleen wat je zegt, maar ook wat je doet. Dus als jij je voorbeeld leeft, dan is de impact nog eens veel groter dan nu in die eerste weken.
Ja.
Dus het boek wil eigenlijk informeren, maar ook vooral inspireren door de verhalen van vaders die ervoor hebben gekozen om in de eerste periode, maar soms ook daarna, wat langer te zijn. Om het idee is om dan juist andere vaders niet te zeggen van dit moet. Want iedereen
moet het zelf doen natuurlijk.
Exact, ja. Als je besluit van ik wil het toch zo blijven doen, helemaal prima. Het gaat erom dat je voelt dat je wel die keuze hebt met de mogelijkheden en de uitbreiding van de verlof die er nu zijn.
Ja.
Maar als het vanuit de keuze is, ja, dan is het gewoon helemaal goed. Maar dan moet je weer erkennen dat je die keuze ook mag maken inderdaad voor jezelf.
Ja, ja. Dat vind ik wel mooi om over af te sluiten. Keuzes mogen gewoon gemaakt worden als vader. Exact. Dat heeft niks te maken met wat we beide beamen vaak te horen met je mannelijkheid of je status of wat dan ook. En uiteindelijk vind ik voor mezelf eigenlijk het belangrijkste toch het kindje. Ja. En wat je werkgever daarvan vindt.
Ja. Mooi wat je zegt. Eigenlijk komt het neer op keuzevrijheid.
Ja.
Als jullie als gezin of nu man of vrouw is, als jullie voelen van dit is voor ons gezin of voor ons kind, voor ons het beste, dan is het helemaal goed, ongeacht wat de buitenwereld daarvan vindt.
Als de keuze maar gemaakt wordt.
Als de keuze maar gemaakt wordt, ja.
Nice.
Ja.
Vanaf september beschikbaar?
Ja, vanaf 25 september is het boek te bestellen.
Dus het is echt een fysiek boek ook?
Het is echt een fysiek boek, er komt ook een e-book inderdaad.
E-book ook nog te downloaden.
Ja, ja, ja. En het is te koop dan via de eigen website en ook bij andere verkoopboekhandels, zoals bol.com en dergelijke.
Mooi. Ik zal alle links staan uiteraard in de show notes. Mm-hmm. Alle links naar Robins persoonlijke profielen zal ik daar ook inzetten. En natuurlijk de link naar het boek zodra dat gepubliceerd wordt. Hopelijk gaat iedereen het lezen. Ik vind zelf als vader altijd, zeker als thuisblijfvader, ik vind altijd dat ik mensen wel ook een beetje mag inspireren. En ik zie ook wel vaak omheen dat mensen het wel echt interessant vinden dat je als vader ervoor kiest om thuis te blijven. Van, hoe doe je dat eigenlijk dan? Ik zie wel dat er een, ik zal niet zeggen dat er een gat in de markt is, maar ik zie wel dat vaders daar wel behoefte aan hebben aan een beetje inspiratie af en toe. Over van het kan dus wel anders als je echt wil. Cool. Alle info in de show notes. Bedankt voor kijk in de spiegel, zou ik bijna zeggen.
Ja, jij bedankt. Leuk om het zo over te hebben.
Ja, het is leuk om een mede-believer, niet, zou ik niet zeggen, maar iemand die het op dezelfde manier doet te spreken. Cool. Wellicht kunnen we het over een half jaar nog een keer doen. Kijken hoe je boek uit heeft gepakt, wat voor reactie je hebt gekregen.
Lijkt me leuk. Let's do it.
Doen we. Dit was voor deze aflevering. Alle show note info is uiteraard onder te vinden. En uiteraard ook alle links naar de Stay Home Dad podcast, website, Facebook page. En alle feedback is natuurlijk altijd welkom, zolang het positief is. Tot die tijd. Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. En bedankt Robin voor vandaag.
Even
cheers.